Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Hartelijk welkom bij Radio Steunkous. Programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. En gelooft dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn. Fijn dat u luistert. Bellen of vragen stellen, dat kan via nummer 020-788-4304. Ja, en het is de tweede dinsdag van de maand. En dan normaal gesproken zitten hier aan tafel onze huisgisterist, Jost. Hallo Jost. Ik hoorde net dat jij een mopje voor ons had.
In twee delen. Het is eigenlijk een quizvraag. Waarom hangt er vaak een druppel aan de kraan? En het antwoord dat komt wel ergens tijdens het programma, dacht ik zo.
Oké, nou, die houden we vast.
Heel goed.
En we zijn heel blij dat op de valreep onze vaste columnist Hans Berends binnengerend komt. Hallo Hans, had je een beetje brokken onderweg?
Nou, ik dacht ik ga lopen, maar ik raakte verdwaald. Oh. En toen heb ik wel op vier een paar keer gedrukt. En gezegd van hallo, ik sta hier, maar niemand kwam.
Oh, godzijdank.
Vonden jullie dat niet dan?
Is het allemaal goed gekomen? De bel hebben we niet gehoord.
Nou goed, maar toen heeft de mevrouw van de Salto heeft me hier binnengelaten.
Fijn, je bent er.
Anders glaasjes water.
Ja, en hier krijg je ook een glaasje water.
Ja,
een slokje van mij.
Hallo, dag meneer.
Nou, dat wordt aangereikt door assistent professor Pieter Bas Lalleman. Hallo, hartstikke leuk dat je er bent, Pieter Bas. Jij werkt één dag als wijkverpleegkundige voor buurtzorg. Maar daarnaast doe je ook andere dingen.
Ja, heel veel andere dingen. Meer andere dingen nog dan alleen die ene dag.
Kan je heel kort zeggen wat voor dingen je dan zoal doet?
Oh, ik werk in Utrecht bij de universiteit en bij de hogeschool. Ik geef onderzoek en onderwijs voor verpleegkundigen die de opleiding willen doen. Hier in Amsterdam ben ik toezichthouder bij Amstelring, grote zorgorganisatie. En ik ben voorzitter van het Florence Nightingale Instituut, het geschiedkundig instituut van de verpleging.
Nou, dus we hebben hier niet zomaar iemand aan tafel. En ik ben even benieuwd, als jij bij een klant van buurtzorg langs gaat, hebben die dan in de gaten dat ze een assistent professor aan hun bed hebben?
Dat vind ik wel een hele leuke vraag. En ik vraag me dat ook wel eens af. Wat heb je er nou aan als je gepromoveerd bent, als je dan zo'n ronde doet? Zit daar nou verschil in? Gaat die steunkous nou beter of lekkerder uit of aan met zo'n PhD dan zonder zo'n PhD? En ik betwijfel dat ten zeerste. Wat ik het mooie vind van ons team 1 in Oosterbeek, is dat we van dat noemen we niveau 2, van helpende tot aan gepromoveerd hebben. En we doen allemaal dezelfde rondes en we leren heel veel van elkaar. Ik geloof dat iedereen zo zijn eigen kennis en inbreng heeft. Van de geschiedenis van het dorp en hoe vroeger de vuilnisman heette, tot aan iemand zoals ik die af en toe kan meepraten over filosofische of andere hoogst ingewikkeld denkwerk. En de ene cliënt zit erop te wachten en die andere denkt, ach, heb je Lalleman weer, laat maar zitten. We hebben alles in huis.
Lieveling, we worden ouder. Kijk eens naar mijn grijze haar. Nee, schud daar nu niet je hoofd voor. Ik zie er elke dag een paar. Langzaamaan verdwijnt de levenslag. Langzaamaan komt alle dag. Zilveren draden tussen het goud. Ja, mijn schat, we worden oud. Ja, mijn vrouwtje, je hebt gelijk. Leven was niet enkel zo, maar ons hart werd er rijk door. En die rijkdom overwon. En al komt het zilver tussen het goud, jij wordt voor mij nimmer oud. Ik zie jou altijd voor mijn geest, zo je vroeger bent geweest. Zul je voor mij blijven, het meisje met het gouden haar. Dat portret zit diep in het hart. Nee, laat nu die traantjes maar in. Verdriet smolt beider hart in één. Schoner denkbeeld is er geen. Ziel is eeuwig al zijn waard. Al komt het zilver tussen het goud.
Dat was een heel mooi nostalgisch nummertje van Max van Praag. En dat ging een beetje over ouder worden. En aan de telefoon hebben we Frederik Arnold. Hallo Frederik, goedemiddag. Dag Frederik. Ik weet niet of Frederik misschien een beetje al wat gehoorproblemen heeft. Of dat het ligt aan onze techniek. Ik denk dat we eerst even naar een plaatje moeten gaan luisteren en kijken of we Frederik Kast nog aan de telefoon kunnen krijgen. Gert, wat is er nou weer? Dat het is opgelost en dat Frederik nog steeds aan de telefoon hangt. Hallo Frederik, ben je daar?
Ja, ik ben er zeker.
Oh, gelukkig. Fijn dat je geduld had.
Ja, zeker.
Hey, jij hebt een hele leuke voorstelling gemaakt over ouder worden. En je bent zelf nog maar 27. Waarom ben je daar nu al mee bezig?
Ja, 28 trouwens.
Je bent maar, 28.
Ja, ik ben zelfs bijna 29. Waarom ik daarmee bezig ben is omdat ik... bijna 2 jaar geleden is mijn oma overleden. En toen dacht ik ineens, oké, zij was op mijn leeftijd en voor haar was het leven goed geweest. Gezondheid ging ook achteruit. Maar toen ging ik steeds meer letten op mensen van haar leeftijd. En zag ik verschillen dat sommige mensen helemaal nog niet klaar waren met leven en juist nog vol in het leven stonden. Dus daardoor ging ik denken, hey, tuurlijk, soms heb je niet zelf een keuze hoe je qua gezondheid ouder wil worden. Maar soms heb je misschien wel zelf een keuze hoe je erin staat en dat je je leeftijd niet laat beïnvloeden wat je wel en wat je niet kan.
Nee, je voorstelling die heet Oma Fred. En dus jij bent naar haar genoemd, hè?
Dat klopt, ja.
En zullen we even een klein stukje gaan luisteren? Want we waren aanwezig toen bij je voorstelling.
Soms word ik wakker met een onbestemd gevoel. Kijk uit het raam en weet niet zeker.
Koffie. 3 suikerklontjes. Half pak koffiemelk. Cafeïnevrij. Kapper. 2 keer per jaar in september en vlak voor de kerst. Favoriete bezigheid? Kleinkinderen het hemd van het lijf vragen over hoe, wat, waar ze mee bezig zijn. Favoriete plek? Bloementuin op de camping in Zuid-Frankrijk. Netjes bijgehouden door mijn opa. Oma Fred. Mijn favoriete oma. Lief. Altijd nieuwsgierig. En oud. Typisch oud. Ja, vandaag is er precies 600 dagen niet meer.
Ja, daar hoorden we jou. Is het gek om jezelf daar even terug te horen?
Ja, een beetje. Maar ook ik heb mezelf vaker opgenomen, dus ik weet wel hoe ik klink. Maar toch altijd wel anders dan als je het zelf... dan dat je zelf speelt.
Ja. Nee, we hoorden daar dat je een hele goede band had met je oma. En dat je eigenlijk hoopt net zo oud te worden zoals zij oud is geworden. Hoe stel je je dat precies voor? Wat heb je dan precies van haar geleerd?
Zij stelde zich altijd heel dienstbaar op voor iedereen in haar omgeving. Dus misschien heb ik in die zin wel geleerd dat... dat je er voor anderen, als je er voor anderen bent, dat zij er ook voor jou zijn. En bij haar had ik ook altijd het idee dat ze geïnteresseerd bleef en dat ze alles van me wilde weten. Dus ze gaf me ook echt het gevoel dat ik belangrijk voor haar was, omdat zij graag wilde weten waar ik allemaal mee bezig was, hoe mijn leven eruit zag, dus dat ze heel betrokken was. En ik denk dat ik die twee dingen wel... dat ik zo ook wel zou willen zijn als ik ouder ben. Ik heb geen kinderen nog. Ik hoop dat ik die krijg op een bepaald moment. En kleinkinderen krijg. En dat ik ook zo'n oma zou mogen zijn voor kleinkinderen ooit. Wat nog heel ver weg klinkt. Ik denk dat ik dat heb meegenomen.
En in de voorstelling vertel je ook dat je het eigenlijk best moeilijk vindt om met ouderen in Amsterdam in contact te komen. Kan je dat uitleggen?
In Amsterdam heb ik het gevoel dat ouderen minder aanwezig zijn in mijn dagelijks leven. Dus op plekken waar ik kom, dat maar voor een bepaalde leeftijd is, denk ik. Of tenminste, dat ze zeggen wel eens soort zoekt soort. Misschien is dat ook wel met leeftijden, dat er gewoon bepaalde plekken zijn waar ik nu kom als bijna dertiger, waar ook anderen... 20ers, 30ers komen. Dus dat er een soort van verdeling is. Dus dat in mijn dagelijks leven ik eigenlijk bijna geen oudere mensen tegenkom. Ja, heel af en toe op straat of in de Albert Heijn soms. Maar dat zijn ook geen momenten om contact te maken of zo.
Nee, maar jij hebt wel iets slims bedacht om toch met ouderen in contact te komen. Hè? Want jij hebt een hele poos ingespannen voor het Danspaleis.
Klopt.
Kan je even nog heel kort vertellen voor mensen die dat niet kennen wat dat is?
Ja, Danspaleis organiseert dansfeesten voor... voor, ik wil zeggen 65-plussers, maar voor iedereen die wil komen dansen. Dat is altijd op muziek van de jaren 40, 50, 60. Alles wordt ook aangekleed in de jaren 30, 40 stijl. Er worden platen gedraaid met die muziek ook. En dat is een plek waar ouderen eigenlijk weer, waar oude tijden herleven. Kan ik misschien wel zeggen, mensen dansen, of ze nou in een rolstoel zitten... of zelf kunnen lopen of met een rollator. Iedereen die beweegt op een bepaalde manier. En dat is echt heel mooi. En een hele mooie plek dus om contact te maken.
Zou oma Fred hebben meegedaan aan het Danspaleis, denk je?
Nou, daar heb ik me... ze leefde nog toen ik voor het Danspaleis werkte. Mijn oma Fred, die was niet zo'n danser. Die vond het wel mooi om naar te kijken. Maar zelf, daar een stukje in van... misschien wel niet in de belangstelling willen staan. Altijd zich dienstbaar opstellen voor anderen. Misschien was dat ook wel een beetje met dansen zo. Maar ik heb wel nog van de andere kant van mijn familie een opa en oma die heel veel hebben gedanst vroeger. Dus hen heb ik een keer meegenomen. Ja.
Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je daar even over wilde vertellen. In december zijn er heel veel dansfeesten die door het Danspaleis worden georganiseerd. Dat zullen we ook nog even vermelden op onze site www.radiosteunkous.nl. En Frederik, hartstikke bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen.
Heel graag gedaan. Dankjewel.
Dag.
Dag.
Swing van Louis. Prima. Pieter Bas, ben jij een danser?
Oh ja, zeker. Ik kan heel goed dansen.
Ja?
Ja, vind ik wel. Nou, dat misschien, klinkt misschien wat arrogant, maar ik vind het leuk. Ik knap ervan op. Ik doe dat graag. Dus
Hey, en...
ja, toch?
Vind je in Hans een gelijke?
Dat snap ik ook wel. Ik denk dat wij wel samen zouden kunnen dansen.
Ja, dat is dus zeker geen gek idee. Hey, Pieter Bas, jij bent dus assistent-professor en werkt ook als verpleegkundige. De maand december, hoe sta jij tegenover de maand december? Merk je dan dat mensen die iets mankeren, zich juist een beetje optrekken aan die feestdagen, of dat ze het juist een beetje een lastige maand vinden?
Het kan allebei de kanten op. Bij sommigen wordt het gestel zwaar en zit er wat verdriet. En anderen die verheugen zich op dat er meer aanloop is. Overigens, dat in waar wij zitten in Oosterbeek, waar de Slag om Arnhem is, hebben we eigenlijk twee van dat soort momenten. Want we zien altijd in de periode rond de Slag om Arnhem dat daar ook verhalen over verdriet en rouw en mensen die verloren zijn heel erg naar boven komen. En ik vind met rond de kerst heb je ook wel dat je gewoon gaat herinneren en terug gaat kijken.
Ja. Jij bent dus verpleegkundige geworden.
Ja.
Kan je uitleggen waarom je daarvoor hebt gekozen? Voor dat vak, voor dat mooie vak.
Ik ben in 1975 geboren in de zusterflat van Cerelo Lozenoord in Ermelo. Een instelling voor verstandig gehandicapten. Mijn ouders waren daar allebei verpleegkundigen. En gekscherend zeg ik ook wel eens dat ik al 44 jaar in de verstandig gehandicaptenzorg ervaring heb. Wat eigenlijk een beetje misschien ook wel zo is. Maar daar is me wel de kiem gelegd voor het verpleegkundig vak. Mijn ouders waren allebei verpleegkundigen. Ik heb daar veel goede herinneringen aan. Van die heerlijke rammelende etensbakken die over het terrein rijden, waar zo'n warme geur achteraan komt. En zelfs ik knap op van het van naar urine ruikende ballenbaden. Want dat vind ik gewoon ook een hele fijne associatie. En daarna ben ik gaan studeren ik heb VWO gedaan. En toen was ik heel gek als je dan verpleegkundige ging worden. Want dat was een HBO en dat was een beetje stom. En dat vond ik eigenlijk niet, want ik vond dat vak wel mooi. En ik was een danser en ging graag uit. En ik denk, misschien moet ik ook eventjes wat wilde haren verliezen. Dus als ik nou word gedisciplineerd in het verpleegkundig vak. Overigens hier in Amsterdam met Onze Lieve Vrouwen Gasthuis ben ik opgeleid. Een van de eerste opleidingen waarbij je kon werken en leren. En waardoor je een halfjaartje naar school ging. En dan een half jaar werk je in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. En dat was, ik vind dat ziekenhuis een mooie plek. En ze hebben me daar het vak geleerd. Heb ik trouwens ook. Mijn eerste werkbegeleider is inmiddels mijn vrouw, waar ik ook alweer bijna 20 jaar mee ben getrouwd. Zij is ook verpleegkundige. Dus het zit overal in het verpleegkundig vak.
Hoe vinden je ouders dat? Dat je helemaal in hun voetsporen bent getreden?
Fantastisch. Mijn vader is overleden op zijn 52e. En die mis ik wel als rolmodel. Want die was directeur en kende iedere bewoner bij zijn naam. Dat was voor mij wel een soort voorbeeld hoe je als verpleegkundig directeur voeling en echtheid hebt met iedereen die in je instelling woont. Hij zal het fantastisch hebben gevonden dat ik het vak heb gekozen, maar ook de manier hoe ik probeer om...
Oh, dat heeft hij helemaal niet geweten.
Nee, ik was 30, 29 toen hij overleed.
Oh,
en hij was 52, dus dat weet hij. Nou, hij weet het wel natuurlijk. Natuurlijk weet hij dat wel. Maar ik had het er graag nog wel eens met hem over gehad. Dat is wel fijn als een soort klankbord of zo. Ja. En mijn moeder is super trots. En ik vind het ook heel fijn om met haar te hebben over het vak. Over hoe het is om met cliënten en patiënten te werken. En gekke dingen waar je tegenaan loopt. Of mooie en verdrietige dingen. Ja.
En nadat je dus als verpleegkundige in de praktijk actief bent geweest. Hoe heeft je loopbaan zich toen ontwikkeld?
Nou, het gekke is, nadat ik klaar was met de HBOV, ben ik aan de VU gaan studeren. Sociologie. Met name ook om beter te snappen hoe het nou komt dat die dokters en die verpleegkundigen en al die mensen in die instellingen met elkaar samenwerken. En hoe dat soms wel werkt en soms niet werkt. En toen ik daarmee klaar was, als dokter Anders, dan dacht ik, nou, nu snap ik het allemaal. Nu ken ik het, nu weet ik het. Dat is zo fijn, als je 29 bent, dan heb je dat gevoel ook heel erg. En toen ben ik leidinggevende geworden, manager in de Gelderse Vallei in Ede. Zo ging ik van het goddelijke Bourgondische Onze Lieve Vrouwen Gasthuis naar de Bijbelbelt in Ede. En dat was nogal een overgang. En daar heb ik het manager geleerd, maar ik vond dat heel ingewikkeld en ook niet altijd even leuk. En pas daarna ben ik weer verder gegaan met het nadenken over wat wil ik nou echt met dit vak? Waar gaat het verpleegkundig werk over? En toen ben ik het gaan. Het is heel goed om dingen voor te leven. En toen ben ik docent geworden. En dat geeft een ander perspectief. En daarna onderzoek gaan doen.
Ja, want je hebt een onderzoek gedaan naar verpleegkundig leiderschap. Hè?
Ja, verpleegkundig leiderschap. Ik vind dat een prachtige term. En het gekke is, als je op zoek gaat naar wanneer het vorige... Want we hebben ook een boek geschreven over verpleegkundig leiderschap, 3 jaar geleden. En als je teruggaat in de tijd wanneer het laatste boek is geschreven waar het woord verpleegkundige en leiderschap op de kaf staat, dan kom je uit in 1974 bij Kitty Verbeek. En vanaf 1974 tot 3 jaar geleden was er geen enkel boek wat ging over leiderschap en verpleegkundig werk. En dat zegt ook volgens mij iets over onze positie als verpleegkundige. En hoe wij heel erg vanuit de coulissen steeds dingen doen. Dus een beetje vanuit de achtergrond. En we zijn dienstbaar, we willen er zijn voor de mensen. Wat fantastisch is. Maar we hebben ook een maatschappelijke taak. Ik denk dat we ook heel goed moeten laten zien aan andere mensen wat voor werk we doen. Bij buurtzorg, in de ziekenhuizen, in de GGZ. En dat is niet zo verpleegkundige eigen. En daarom hebben we het er wat mij betreft te weinig over gehad. Verpleegkundige vindt het ook moeilijk om het over te hebben. Verpleegkundig leiderschap, zeggen ze dan. Een onzin. Moet dat, doe maar gewoon. Doe maar gewoon, hè. Doe je gek genoeg. Praten en breien. Terwijl ik denk, nee, we moeten wel met elkaar bespreken waar het over zou moeten gaan. Van kleine dingen tot hoog over. Dus als je bij iemand thuis komt en zorg is niet goed geregeld of je ziet dat er iets niet loopt, dan moet je ook leiderschap tonen. Moet je ook dingen gaan doen en vragen gaan stellen. Tot aan er komen, wat Jos de Blok bijvoorbeeld heel mooi doet, er komen belachelijke regels van buiten. En gaan we dan gedwee zitten, invullen en doen wat andere mensen denken dat goed voor ons is? Of zijn we in staat om daarover na te denken? En als verpleegkundige zeggen, kijk, dit werkt dus zo niet.
Ik vind het verstandige woorden. Jos, wat vind jij ervan? Hoe komt het op jou over?
Dat lijkt me wel. En ik denk ook dat het zo is dat verpleegkundigen toch wel meer zeggingskracht zouden moeten hebben dan het nu is. En ik denk dat de politiek dat ook een beetje moet gaan snappen.
Maar wij willen van jou graag een mooi liedje horen, zodat we even de woorden van Pieter Bas kunnen laten bezinken.
Goed, en na dit lied kunnen jullie het lied weer laten verzinken natuurlijk. Ik weet niet, we hebben hier een overdosis aan verpleegkundigen nu zitten. Ik weet niet of ze verstand hebben van antibiotica. Als dat niet zo is, dan goed luisteren. En dan kun je vooral achter de nadelen komen. Laatst begon mijn oor te zuizen, oh wat zuiste toch mijn oor. Dus ik ging gauw naar de dokter en die gaf mij er wat voor. Dagelijks slik ik groene pillen en het zuizen dat verdween. Maar wel kreeg ik paarse bulten over mijn hele lichaam heen. En mijn opa die werd 100. Kwam nooit in een apotheek. Daarom ben ik zo verwonderd, want ik kom er elke week. Voor mijn bulten zwarte pillen en ik vroeg wat zit daarin. Dokter zei microcinotrinatilisum dioxin. Nou, het klonk beslist verantwoord, de dokter weet het allemaal. En mijn bulten gingen over, maar opeens toen werd ik kaal. En mijn opa die werd 100, kwam nooit in een apotheek. Daarom ben ik zo verwonderd, want ik kom er elke week. Kaal, zei dokter, dat is verrassend, en keek vriendelijk door zijn bril. Schreef meteen weer een receptje, 5 maal daags een grijze pil. En mijn haar dat ging weer groeien, dokter is een knappe vent. Ja, ik kreeg zowaar weer krullen, maar toen werd ik impotent. En mijn opa die werd 100, kwam nooit in een apotheek. Daarom ben ik zo verwonderd, want ik kom er elke week. Impotent, zei dokter lachend, geen bezwaar, je krijgt een kuur. Van 3 kilo blauwe pillen en die neem je ieder uur. Nou, ik vrij weer als de beste, dokter hield me prima hoor. Enkel als een vrouw me kust, dan gaat het zuizen in mijn oor. En misschien word ik wel 100, maar dat lijkt me niks voor mij. Dat gezuis nog vele jaren, steeds naar elke vrijpartij. En mijn opa die werd 100, kwam nooit in een apotheek. Daarom ben ik zo verwonderd,
want ik kom er elke week.
Oh, ja. Heel mooi.
Altijd fijn om Jos te horen. En hij is er ook bij volgende week in de HEMA.
Attentie. Kom donderdag 19 december naar de HEMA in de Linnaeusstraat. Op vertoon van uw steunkous krijgt u een gratis kopje koffie met Tom Poes.
Echt HEMA.
Ja, u hoort het goed. We zitten 19 december in de HEMA aan de Linnaeusstraat 245. En dan hebben we daar een leuke feestelijke uitzending. Kom langs als je in de buurt bent. En iedereen die een steunkous kan laten zien, die krijgt een gratis tompoes. Hans.
Als je nou twee steunkousen laat zien, krijg je dan twee tompoesen?
Dan krijg je er twee. Of delen. Ja, delen, dat is natuurlijk ook altijd een goed plan. Hans, denk jij dat jij in aanmerking komt voor een gratis tompoes?
Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja, waarom weet ik niet, maar ik vind sowieso dat ik, ja.
Het is eigenlijk een verkapte vraag om te weten of jij al steunkousen draagt of niet.
Nee, dragen. Oh, moet je eens. Nee.
Oh, nou, dan wordt het toch betalen
voor
jou.
Dan krijg je geen
gratis tompoes.
Nou ja.
Maar gelukkig ben je hier en heb je een column voor ons, dus brand los.
Oké. Bezuinigers en fraudeurs. Ja, er moest bezuinigd worden. Tenminste, dat zeiden de Rutte-kabinetten de laatste 10 jaar. Dat bezuinigen deden ze ook heel slim. Ze bezuinigden niet echt, nee. Ze stoten allerlei sociale maatregelen af naar de gemeenten. Maatwerk, zei de overheid met een gulle lach. En omdat het lokaal maatwerk was, kon de gemeente het ook wel doen met 20-30% minder geld. Nou, dat hebben we geweten. Op bijna elk terrein is het fout gegaan. Gemeenten komen bergen geld tekort voor het jeugdwerk, het ouderwerk, het onderhoud van de natuur, de zorg, het onderwijs en noem zo nog maar een aantal noodzakelijke diensten op. Of die bezuinigingen nou echt nodig waren, ja, daar kan je lang over twisten. Maar waar ik me vooral aan erger is het feit dat er altijd bezuinigd wordt op het inkomen van arme mensen. Schoonmaaksters, vuilnisophalers, postbezorgers, mensen waar je wat aan hebt. Die moeten het doen met een allerlaagste minimumloon. Terwijl mensen uit het bankwezen, die notabene de financiële crisis van 10 jaar terug veroorzaakt hebben, salaris opstrijken van enkele miljoenen. Een vooraanstaande politicus, die in een vorig kabinet 1 maand minister was, vindt het vanzelfsprekend dat hij bovenop zijn Tweede Kamersalaris nog een dubbelmodale vergoeding erbij krijgt. Enkele slimme politici krijgen zowel van hun partij als van de overheid reisvergoeding. En als journalisten hen daarop aanspreken, zeggen ze niet zo goed te weten waar al dat geld om eigenlijk vandaan komt. Want ze letten daar niet zo op. Slim hoor, superslim. Maar als arme mensen eens een keertje slim zijn, worden ze door dezelfde politici gepakt. 2 mensen die beide een AOW-uitkering hebben, worden gekort als ze gaan samenwonen. En werkelozen die na 1 jaar in de bijstand komen en dan uit pure nood wat bij gaan klussen, worden zwaar beboet. Omdat een aantal invloedrijke mensen bij de overheid en bij regerende partijen elkaar de hand boven het hoofd houden als het om fraude gaat, gaan ze ervan uit dat andere, minder invloedrijke mensen ook wel fraudeleef zullen zijn. Zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten, is een Nederlands spreekwoord. En onze overheidswaard ging er daarom maar vanuit dat je mensen met een of andere toeslag maar het beste kon wantrouwen. Het gevolg is dat duizenden doodeerlijke Nederlandse burgers bij voorbaat het stempel fraudeur kregen en opgejaagd werden door de deurwaarders en incassobureautjes. Schande, schande, driewerf schande. Het is tijd dat het normale fatsoen weer terugkomt bij de top van het bedrijfsleven, de banken, de regerende politici en de ambtenarij.
Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot. Ploeteren en sappelen en schouwen zich kapot. Ik zeg mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet. Het komt altijd zoals het komen moet. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks Latijn of 20 talen kent. Gerust het leven taartje. Je verbeeld je dat je aan de touwtjes trekt, maar ook het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Zelden vind je iemand die den zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet? Het ligt vlakbij je en je ziet het niet. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een klartje. Of je Grieks, Latijn of 20 talen kent, gerust het leven taartje. Je verdeelt je dat je aan de touwtjes trekt, maar och, het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je nooit een kaviaar verslikken. En doe er maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo. Zo is het. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer.
Dank je Hans voor je stevige column. Heb je nog een beetje hoop dat het in de toekomst ooit gaat veranderen eigenlijk?
Ja, die hoop die heb ik wel, want het gaat altijd op en neer. Je ziet dus dit zeg maar in tot de tweede helft van de jaren 80 was er nog een wat progressief beleid. Maar eigenlijk nadat dus de val van de muur 89, toen was één van de redenen om een verzorgingsstaat te onderhouden viel weg. Namelijk de dreiging van het communisme. En vanaf dat moment zie je ook dus een afbraak van de verzorgingsstaat. En die is dus nu eigenlijk op een soort dieptepunt gekomen. En er komt dus nu een soort ja, totale onverschilligheid van regeerders die dus ook liegen op een gegeven moment heel gewoon gaan vinden. Dat het ja, zo extreem wordt dat je ook weer bepaalde weerstanden krijgt. Dus ik denk dat het nog wel een jaar of 4, 5 doorgaat hoor. Met Baudet en Wilders en Trump en Orbán en noem maar op. Maar dan komt er dan wel een weerstand, neem ik aan. Ook mede als ik dan vandaag lees dat er dus een Europese Unie milieubeleid komt wat enorm ingrijpt in dus de manier van economiebedrijven, dan denk ik ja, daarmee gepaard zal er ook wel een ander soort verdeling komen van inkomen en zal men ook ook wat ik dus toevallig las vandaag of gisteren.
Wacht even, Hans, daar gaan we niet helemaal op in, want dat duurt te lang.
Sorry.
Dus we gaan even verder met het volgende fragmentje, want anders komen we daar niet meer aan toe. Maar je hebt je punt gemaakt en we hopen dat het in de toekomst beter gaat.
Ja, dat wordt altijd heel goed. Ja. Ik zal het niet meemaken, maar...
Nee, want we willen even naar Francine Franceus. Feline, ik spreek de naam verkeerd uit. Feline Franceus, dat is een student radio uit Brussel. Met een verpleegkundige achtergrond. En die wilde dolgraag een documentaire maken over Radio Steunkous. Dat heeft ze ook gedaan. En ze heeft inmiddels ons het resultaat toegestuurd. En we hebben haar gevraagd om wat inleidende woorden bij die documentaire te schrijven. En ik wil even aan mijn assistent professor vragen of die inleidende woorden wil voorlezen.
Ik heb de kans gekregen om een radiodocumentaire te maken over Radio Steunkous. In de documentaire heb ik zoveel mogelijk de waarde en de kracht van Radio Steunkous proberen weer te geven. Door zowel hun luisterpubliek als de makers van de zender zelf aan het woord te laten. Tijdens de beluistering van de documentaire viel heel veel het woord warm. En dat is exact de indruk die de Radio Steunkous op mij heeft nagelaten.
Nou, dat is mooi.
Nou, Feline die heeft de uiterste best gedaan. Het is een documentaire geworden van 20 minuten. En dat vinden we een beetje te lang om die helemaal te laten horen via onze website. Als je belangstelling heeft, kan dat wel. Maar wij laten inderdaad alleen een warm stukje eruit horen. Dat gaat over de steunkous van de week, onze vaste rubriek. En daar is Feline een keer mee naartoe gegaan. En nou, ik hoop dat gevonden is, dat stukje.
Dit zijn eigenlijk de steunkousjes, want die spelden we dan bij hun op.
Oh, je hebt voor alle twee eentje?
Voor allebei, ja. We dachten voor allebei.
Ze steunen elkaar.
Omdat ze elkaar steunen, ja. En dan deze bloemen zijn dan ook voor hun twee.
Nou, wat leuk, zeg.
Ja.
Nou, doe jij het anders gewoon en dan toeteren
wij? Wij even binnen, wij komen toe. We zeggen dat we verrassing hebben. Ja, jullie komen binnen.
Maar geef jullie het maar.
Ja, dan moet jullie het woord. Dit is dan wat jullie zijn. Oh, jullie zijn. Jij doet
wij
het
zeggen,
woord. Ja, maar wij zeggen weten gewoon dat we verrassing hebben.
Ja, dat we verrassing hebben en dan.
Een overval?
Ja, zeker. Een heel lange rij.
Een overval.
Een goeiemiddag.
Hallo.
Ja, goeiemiddag.
Er is een verrassing. Kom maar mee.
Kom mee.
Oh ja?
Ja.
Lopen met ons mee.
Ja,
oké. Weet jij hoe lang wij getrouwd zijn? Weet jij het?
Ja, 65 jaar al.
Hoeveel?
Oh ja, ja. Oude met z'n tweeën, ja. En dat gaat hartstikke goed.
Ja, zijn jullie vaak thuis?
We zijn altijd thuis.
Altijd thuis, we gaan nooit weg.
Nee. Kijk, ik zie de bladeren vallen. He, en dan zie je ze weer voorjaar weer opkomen. Nou, het schitterend mooi, echt waar. Maar ja, ik heb het allemaal gehad.
Mm-hmm. Ja, je hebt niet.
En niks is blijvend.
Dat is waar.
Ja, dan moet je wel aan uitpassen.
Nee. Dus je zou niet weten wat je anders moest doen, veilig.
Nee, ik ben tevreden, jij.
Ja.
Jij ook.
Nou, dat was een stukje uit de docu van Feline. En als het naar meer smaakt, dat kan dus via onze website www.radiosteunkous.nl. Feline is ook bij jou geweest, hè Jost?
Sorry?
Feline is ook bij jou geweest?
Ja, die is ook bij mij geweest. En, we hebben een uur zitten kletsen.
Was het gezellig?
Ja, wel interessant en gezellig. Mooie combinatie. Hè?
Nou, als u dus wil weten, nogmaals, wat zij besproken heeft met Jost, dan naar die docu gaan luisteren. Maar hier kunnen we live luisteren naar Jost. Jost, ga je gang.
Ik heb hier een tekstje, een gedicht van Annie M.G. Smit. Ja, het was dus eigenlijk een gedicht. Het is nu een liedje geworden. Er zat een wolkenkindje in de tram, met wollenvoetjes op de bank te spelen. Hij had een prentenboek met drie kamelen, kamelen in de sneeuw, het was van hem. Grijze gedachten hingen om ons heen, van al die mensen die er zaten. Men kon ze horen zonder dat ze praten. Armzalige gedachten in lijn 1. Die van de boer uit Koog of Krommenie. Die van de juffrouw met de rode handen. En van de heer met veel te witte tanden. En van de dame met de petticrie. Er is geen geld, zijn jas moet opgeperst. Nou moet het uit zijn met die onderhuurder. Konijn is nog te doen, kalkoen is duurder. En waar moet opa blijven met de kerst? En iedere gedachte werd een ding. Er is geen geld, Amerika, de Russen. Ook mijn gedachten kringelden daartussen. Kamelen in de sneeuw, wat zonderling. Er kwam een halte op een schemerplein. Het kind werd aan zijn handje meegenomen. Ik zag hem buiten gaan, onder de bomen. Ik zag hem lopen, dapper, wit en klein. Kamelen liepen voor hem uit en losten langzaam op tegen het duister. We reden weg, de tram was zonder luister. En natte sneeuw
vervaagde aan de ruit.
Mooi, prachtig.
Nou, dat is echt een mooi warm december nummertje. En over warm gesproken, broer en zuster Rani, die hebben heel lang voor hun dementerende moeder gezorgd, die 75 jaar lang in hetzelfde huis heeft gewoond, waar ze ook is geboren, maar de ziekte van Alzheimer kreeg. En het was niet makkelijk om een goede plek voor haar te vinden. Maar iedereen die geholpen heeft om zo lang mogelijk goed voor haar te zorgen, die hebben ze getrakteerd op een etentje. En broer Luciano die vertelt even tijdens het etentje waarom ze dat gedaan hebben.
Ik ben Luciano, de zoon van Ellie. En mijn moeder heeft Alzheimer. En heb tot de 76e thuis gewoond. En heb de afgelopen jaren, mede dankzij de hulp van de buren, buurtzorg, winkeliers, toch nog zelfstandig kunnen wonen in het eigen huis, tot de rector eruit was.
Ik ben Sabina Tarali en ik ben geboren in de Pretoriestraat. En mijn moeder Ellie die is daar ook geboren en die woonde daar 75 jaar. En inmiddels is mijn moeder opgenomen in Wees. Wij hebben dit etentje georganiseerd, mijn broer en ik, Luciano en ik. Gewoon als dank voor de buurtgenoten en voor buurtzorg en voor de huisartsenpost. Omdat iedereen
ons het leven wat aangenamer hebben gemaakt. Zus Tarani. Dat was echt een heel sympathieke manier om van de familie om mensen te bedanken die samen voor iemand hebben gezorgd. En dus de winkeliers uit de buurt, de familie, iedereen die zat er aan tafel en hadden eigenlijk dankzij Ellie, de zieke moeder, heel veel contact met elkaar. En dat was hartstikke leuk. Pieter Bas, ik ben benieuwd, ben jij wel eens op zo'n bijzondere manier bedankt voor de zorg die je hebt gegeven?
Maar dat is met name in mijn tijd in het Onze Lieve Vrouw gasthuis. Ik heb thuis nog staan Jos had het er net over een borreltje. Ik heb thuis nog staan een Amsterdammertje, een fles in de vorm. En daar zit dan de jenever in, denk ik. Mm-hmm. Nou, die heb ik denk ik al 20 jaar geleden gekregen van een patiënt bij ons die heel vaak ziek was, maar die niet kapot te krijgen was en zo ontzettend vrolijk en gillend van plezier, kraaiend de OK inging en de operatie en weer uitkwam. En ik heb thuis staan een kalfslederen stoeltje. Oh. We wonen in Bosse Lommer en wij woonden in het huis op de Landse Loetstraat, waar de opa van mijn vrouw als eerste was gaan wonen. En mijn drie dochters waren de vierde generatie in Bosse Lommer die daar woonde. Een huisje met een tuin. En wij hadden een stoeltje van die opa staan, van kalfsleder, maar dat was door de gaskachel helemaal een beetje te dichterbij gestaan. Dus kapot gegaan. En wij hadden geen rode cent. Dus we konden er zat een gaten in. Het was gescheurd. Het was kapot. En er lag een patiënt bij ons al een paar keer. En die had bij de Bosbop Toussaintstraat in de buurt had hij een kalfslederen looiersbedrijfje. En ook bekleden. Oh. En die was al 3 keer opgenomen. Die zei elke keer, breng dat stukje toch eens langs, man. En dan bekleed ik het. En ik dacht, dat ga ik niet doen. Dat kan je niet maken. Dat durf ik niet. Nee. En ik zei tegen mijn vrouw, hij zei het nu weer. En hij was, zal ik er toch eens langs gaan met het stoeltje? En toen heeft ze dat stoeltje op een fantastische manier bekleed. En daar zit ik nog elke dag in. En dan lees ik mijn krantje in. En dan wrijf ik ze over de leuning. En dan moet ik aan hem denken. Want hij is snel daarna is hij overleden.
Ja. Nou, dat is ook prachtig. De tijd gaat als een dolle voorbij. We hebben waarschijnlijk nog tijd voor een laatste klassieker. Die we nu gaan horen.
En we hebben nog een mopje, hè?
Oh, en we hebben nog een mop.
Ik ja. Zit de hele tijd de man op dat
nee, dat klopt. Oh, hartelijk dank. Oh, ik ben zo blij dat ze een assistent professor in de uitzending hebben, want ik was het zelf helemaal vergeten.
Nou, het was eigenlijk een soort van quizvraagje. Waarom hangt er vaak een druppel aan de kraan? Nou, dat kan ik jullie vertellen. Dat komt gewoon omdat de kraan niet kan doen.
Oh. Heerlijk.
Jaapie!
Ik lig in het gras, kijk naar de blauwe lucht. Zomerwolken die zweven als in vogelvlucht.
Ja, pie.
Er vliegt een reiger voorbij. En ik roep, hallo.
Want ik heb een harde stem, hoor.
En ben jij ook nog bij mij? Dan voel ik me helemaal zo. En ik vlieg, vlieg, vlieg. Als een reiger ben zo sterk, sterk.
Ik voer al 2 jaar en misschien wel iets langer een reiger. Dat wil zeggen, 's morgens krijgt hij 3 gesekste kuikentjes. Dat zijn de haantjes onder de kuikentjes. Haantjes leggen geen eieren. Die gaan allemaal uit. Het is heel verdrietig om die mooie diertjes te zien, hoor. Maar nu is het voedsel voor dieren geworden. En die kuikentjes koop ik bij de dierenwinkel. En Jaapie, ik heb de reiger een naam gegeven, Jaapie. En daar luistert hij prachtig naar. Dus als die staat te vissen aan de overkant, dan roep ik, Jaapie. En daar komt hij op de vleugels naar me toe. En dan staat hij bij me. En dan zeg ik wel eens tegen hem, zeg je nou helemaal niks? Want hij houdt altijd zijn snavel dicht. Een vogel zou misschien nog een geluid maken. Maar hij kijkt me aan of hij zeggen wil, nee, dat kan ik niet. Ja. En iedereen vindt het altijd mooi. Het hele gebouw hier weet het. Ze kennen mij als de mevrouw van de Jaapie. En dus ik ga me nu klaarmaken om Jaapie te voeren.
Er vliegt een reiger voorbij. En ik roep, hallo.
Hallo, reiger.
En ben jij ook nog bij mij? Dan voel ik me helemaal zo. En ik vlieg, vlieg, vlieg. Als een reiger ben zo sterk, sterk, sterk. Als een tijger en zo groot, groot.
Wilt u ze even zien, die kuikentjes? En die maak ik nat, want dan kan hij ze beter doorslikken. Kijk, is dat nou niet verdrietig? Dat die diertjes zomaar bij te komen uit het ei en dan worden ze doodgemaakt. Ik heb in het begin er wel bij staan janken. Maar ja, wat doe je eraan? Dat komt door de overbevolking. Er moeten eieren komen. Haantjes leggen geen eieren.
Ja.
Van water niet lopen, hoor.
Spring, spring, lach en schaten. Ik zwem in het water en ik neem.
Even kijken. Ja, nee, Jaapie is altijd zo. Als je denkt dat hij er is, dan is hij er niet. Oh, wat is dit erg. Ik hoop, ik zal Jaapie nog wel even roepen.
Kom donderdag 19 december naar de HEMA in de Linnaeusstraat. Op vertoon van uw steunkous krijgt u een gratis kopje koffie met Tom Poes.
Echt HEMA.
1, 2, 3. Hallo, Radio Steunkous.
En het is al afgelopen. Ik zit hier een beetje te kletsen en helemaal niet goed mee te luisteren naar de repo. Maar Jaapie, die is uiteindelijk niet of wel gekomen. Dat weet ik niet meer. Niet meer gekomen. Hij is niet meer gekomen. Nou, we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Maar niet voordat we nog even u oproepen om volgende week donderdag naar de HEMA te komen.
Attentie! Kom donderdag 19 december naar de HEMA in de Linnaeusstraat. Op vertoon van uw steunkous krijgt u een gratis kopje koffie met Tom Poes.
Echt HEMA!
Ja, gewoon nog een keer extra opgeroepen en ook de tijd is nog niet gezegd om 1 uur. Van harte welkom. Ik bedank Pieter Bas, die helemaal gekomen is naar Amsterdam om een keer bij Radio Steunkous geweest te zijn. En
superleuk.
Het verpleegkundig leiderschap op de kaart te zetten.
Dankjewel.
Hans met een goede, stevige statement waar we bij na moeten denken. En Jos natuurlijk met zijn fantastische liederen. Ank achter de knoppen. En volgende week zijn we er weer. Tot Steunkous.
Nou, dit is een liedje voor Pieter Bas, verpleegkundige en aspirant-professor die zo graag danst.
You can dance every dance with a guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand in the pale moonlight. But don't forget to stay
met de deuren slaan.
Nee, zuster,
niet op de stoel staan.
Ja, zuster, nee, zuster.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn hielden de buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster.
Zeg in je hoofd en in hoe saam je kan.